verwachting staande naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de verzen 5 en 6. Psalm 33, de verzen 5 en 6. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen er nu de schriftlezing uit Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde? Dit wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen hebt, voleindig gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, en in u zullen al de volken gezegend worden. En zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, een vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Jezus Christus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens zelfs, eens mensen verbond dat bevestigd is, doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet de middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods, dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Jezus Christus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken des Heeren aangezicht, een gemeenschappelijk gebed. Heere, mocht gij nog meezuchters en nog meebidders scheppen door uw woord, opdat we met een eenparige schouder uw naam zouden aanroepen. Want uw naam aanroepen, dat is uw naam verheerlijken. Als het die ware aanroeping is, en zoals we ook deze middag hebben vernomen in de catechisatieles, dat uw naam op het hoogst moet worden geprezen, verhoogd en alle misbruik van uw naam geweerd en verboden. En degene die dat niet doen, die staan schuldig aan dezelfde zonde, aan dezelfde godslastering. Er wordt godslastering bedreven over deze ganse wereld, overal op christelijke scholen, op reformscholen, op public schools, waar niet. En als gij ons wederbaart, Heere, zijn we ervan verlost. Want een mens leeft een godslastelijk leven. Uw woord zegt het, heel de wereld voor God verdoemelijk. O, als dat eens naar binnen gaat, als dat eens naar binnen slaat, gelijk die man hier, die uw naam misbruikte, hier in deze area, en dat sloeg in. En hij wist niet meer wat te doen, hij wist niet meer wat hij deed. Heere, dat het ook mag gebeuren in de doorwerking van de prediking des geloofs. Want het geloof is afhankelijk van uw woord. Dat hebben we gehoord, het uit uw woord. Want het gehoor is door het woord Gods. En daarvan hebt gij de prediking ingesteld om het woord Gods te prediken. Het hoorbare woord, het geschreven woord. Moet alles getoetst worden aan het geschreven woord. En dat is uw woord. Dat is het zaad van de wedergeboorte. Daar beschikken wij niet over, gij beschikt erover. En gij bedient u ervan. Om uw naam te verhogen en om zielen zalig te maken. Verloren zielen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. Heren, dat dat woord ook zijn kracht mag doen onder ons. En in het vervolg daarvan, bij herhaling, want we zijn en blijven in onszelf krachteloos. Gebroken vaten, konnen mocht het eens zijn, gebroken kruiken. En anders zijn we wit gepleisterde graven gelijk, als we die zaken niet kennen. Want Christus ging over deze wereld als een worm en geen man. En daarin vindt u volk de kracht. Daarin vindt u volk de zaligheid in hem. Omdat ze van hem zijn gevonden. Ik ben gevonden van degene die niet naar mij zochten. Die naar mij niet vraagden. Daarin heb gij u openbaard. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. O, gij mocht dan door de prediking van uw woord zalig maken die geloven. En tot het geloof brengen. Dat is niet ons woord, is uw woord. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. En dat het mag verstaan worden, dat het mag vallen, gezaaid worden in wel toebereide aarde. Opdat het vruchten opwaarts mocht gevonden worden van geloof en bekering, van bekering en geloof. Uw woord is altijd zo ordelijk. En die orde brengen wij er niet in, die heb gij erin gebracht, omdat het uw woord is. En mochten we dan de Heilige Geest ontvangen door de prediking des geloofs. Het zal nooit anders gaan dan door het gehoor van het evangelie van Christus. Heere, geeft gij ons geestelijke oren om te horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven, eeuwig leven. Want gij zult hen opwekken ten uiterste dagen, als ze nooit meer zalig kunnen worden. Door de Vader gebracht aan de voeten van Christus en door de Zoon opgewekt ten eeuwige leven. In de vergeving van alle zonden. In de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En dat in hoogste zielennood. En dat geregeld weer. Omdat alles ons komt te ontvallen, al het zichtbare telt niet mee. Maar wel het hoorbare, uw hoorbare woord. Het geschreven woord wordt hoorbaar. Gij brengt het naar buiten en gij brengt het naar binnen. Verheerlijk aan uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde, de zieke, de eenzame. Heere, richt de zieke onder ons nog op. En wees een God van nabij en niet van verre. Ach, gij verlaat uw volk nooit. Voor de waarneming is het wel eens zo ver weg, alsof gij nooit geweest zijt, alsof gij niet bestaat. Och, mocht gij die godslastige gedachte wegnemen, mocht gij het geloof schenken en ons daarin sterken door woord en geest. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Paulus' prediking tot de Galaten, dat was de woordprediking. En er waren er valse leraars binnengeslopen die zeiden, er moet nog wat bij. Er moet een hoorbare stem bij, want dat is precies hetzelfde. Of je nou de besnijdenis erbij neemt, of een hoorbare stem, of al die kunsten die ook Simon de Tovenaar uit zijn hoed toverde. Er moet wat bij het geloof. Het is niet sola fide meer, er moet wat bij. En dat leren ze overal, en dat is de kerk van vandaag. Hè? Er moet wat bij. Hè? Je moet 10 cursussen volgen bij Gea van der Brink, en dan ben je wedergeboren. En dan krijg je zo'n certificaat dat je wedergeboren bent. Ja, zo bespottelijk is het in onze dagen. Hè? En iets linkser, nog iets linkser, hè? Dan hoor je op jij daar podium een pianospel of een gitaardreun. Uit de mond van iemand die dan zegt bekeerd te zijn. Ja, het piano speelde een liedje en er ging me een groot licht op en dat noemen ze dan bekering. En al die valse bevinding, die wordt niet getoetst aan Gods woord, dat wordt voor waar versleten. Dat is allemaal ware bekering. Dat zijn nou de bekeerlingen van al die jij daar dominees. Maar je hoeft zo ver niet te gaan, geliefde, want in ons hart leven al die dingen. Een mens heb vele vonden gezocht. En als je eigen hart kent, ken je ook iedereen. Hoor. Ja, dat is ook een geheim. Hè? Want ik heb eens een vrouw van een dominee zelfs. Ik zeg, nou vertel mij, ik zeg, u gaat aan het avondmaal, dan vertel me nou eens iets van uw bekering. Ja, u kent mij niet. Ik zeg, wat heeft dat ermee te maken? Ik zeg, ken u vanavond de God? Maar u hebt mij nog nooit gezien. Ik zeg, ik ken mijn eigen hart, dus ik ken uw hart ook een beetje. Nou ja, het kwam er hierop neer dat ze van een gewone fiets tot een halleluja fiets was bekeerd. En dat was zo'n beetje, hè, in Schotland was ze dan geweest en dat was zo'n beetje de verandering. Dus ja, maar God werkt geen verandering, maar vernieuwing. En je hoorde niet hoe zij door de enge poort was gegaan, dat kon ze niet vertellen. Nou, dat pas wederom geboren zielen, hè, dat niet zakelijk kunnen vertellen. Dat is waar, hè. De meubels die zijn er, maar ze staan nog niet op zijn plek. God moet orde op zaken stellen. Dan gaan we achteraf verstaan wat de Heer heeft gewerkt in de zakelijke zin ervan. Want een wedergeboren ziel weet en gelooft dat zijn zonden vergeven zijn. Wat is een waar geloof zondag 7? Dat ik geloof dat om Christus wil mijn zonden vergeven zijn. Kijk, als dat wegvertaald wordt, wordt nou vertaald met de bewustheid van de vergeving der zonden. Wat is dat allemaal voor onzin met die bewustmaking? De wedergeboorte is de bewustmaking. In Christus, wedergeboren, geboren, in de natuur komt een kind, geboren, komt hij tot bewustzijn. Ja. En dan leren ze ook nog dat een pasgeboren kind de moeder niet kent, al die onzin nogal meer. Ja, dus een wedergeboren vertaal is dan dat die geestelijke aborteurs vertaalden dat naar het geestelijke, dat een geestelijk wedergeboren mens Christus nog niet kent. Oh, mensen, klap dan maar de Bijbel dicht. En wordt dan maar lid van de ISIS of weet ik het wat. Of van de moslim. Want dan ben je echt een ketter die nooit meer bekeerd kan worden. Nee. Al die ketterijen in onze dagen. Het woord, uitzinnige gelaten, zegt Paulus. Dat was de wedergeboren. Hij spreekt tot de wedergeboren kinderen Gods. Die waren onder zijn prediking tot het geloof gekomen. Ja, dat wordt ook bestreden in onze dagen. Ik heb het vanmorgen al gezegd, door de uiterst rechts willen ze zich dan laten gelden. Ze zijn nog rechtzinniger dan God zelf. Hè? Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat het geschiet door de prediking van het woord. Hè? Onmiddellijk, hè, door woord en geest, of middelijk, door de prediking des geloofs. Er staat van Petrus geschreven, hè, toen de geest tot hem zeide dat hij met die mannen zou gaan die aan de deur stonden te kloppen, niet twijfelende. En dat zei de geest, dat zei de Heilige Geest op Petrus. En met mij gingen ook 6 broeders en wij zijn in des mans huis ingegaan. Dat was het huis van Cornelius, hè? U weet dat. En hoe hij ons verhaalt, hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tot hem zeide: zend mannen naar Jop en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus. En nou komt het, handelingen 11 vers 14, die woorden tot u zal spreken door welke gij zult zalig worden en al uw huis. Wat? Dus hier staat dat Petrus woorden zal spreken door welke die mensen zalig zouden worden. Ja, nou, het is niet mijn woord, het is Gods woord hoor. Maar Petrus sprak de woorden Gods. Er wordt in onze dagen, vooral door die rechtzinnige ketters. Ja, we hebben het vanmiddag nog op catechisatie overdacht. Hè? De lastering van Gods naam. Nou, dat is ook, hè, dat verschiet ook door biblicisten. Hè, want die verdraaien het woord tot hun eigen verderf. Die werken met de dodende letter. En allerlei allegorie. Noem al die ketterse dingen maar op. Maar het zuivere woord van God wederbaart zielen. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat onder elke preek mensen tot bekering komen. Dat zou wat wezen. Als er onder elke preek mensen tot bekering zouden komen. Nou, God is machtiger te doen. Want hij zegt hier, door welke gij zult zalig worden en al uw huis. Dus, ja, in onze dagen zoeken we maar of er is één tot bekering kwam. Hè? Maar Mozes zegt het anders. Och, of al het volk des Heren profeten waren. Hè? Eldert ermee dat die preekten in het leger. Ze preekten het woord van God. Er zijn wellicht mensen onderbekeerd geworden. Want ze voelden zich niet waardig om in het ambt bevestigd te worden. Ze waren wel toegeroepen. Ze hadden een ambt. Maar ze voelden zich niet waardig om daarin bevestigd te worden. Ja. Dat is ook een stuk. Hè? Maar ze konden niet laten om te prediken. Het zuivere woord Gods. En daar komt Jozua tegenop. En hij gaf Mozes als het ware bevel om de monden van Eldad en Medad te stoppen. En toen brak Mozes uit. Wat zijt gij voor mij ijverende? Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Want Mozes geloofde dat door de prediking van het woord God verheerlijkt zou worden. En zielen tot bekering kwamen. Ja, dat is onder het Oude Testament, is in het Oude Testament. Dat is niet een ander geloof als het Nieuw Testamentische geloof. He, want aan Abraham is het evangelie gepredikt. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En gelijk Abraham goden geloofd heeft, is het dan tot rechtvaardigheid gerekend. En nou vers 2, geliefde. Dat Paulus vraagt, dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? 1 van 2. Dus door de prediking, uit de prediking des geloofs, wordt de Heilige Geest ontvangen. Wat is dat? Dat is de wedergeboorte. Dat is de geest van de wedergeboorte. Dat is de geest van de aanneming tot kinderen. Die dienstbare geest wordt weggenomen. En Gods volk, die nieuwe mens, die heeft niet meer een dienstbare geest. Die heeft niet meer een slaafse vrees, die nieuwe mens in Christus. Die heeft niet meer een wereldse geest. Die heeft de geest der aanneming tot kinderen, door welke zij roepen Abba Vader. Dat geschiet er door de prediking des geloofs. Dat zegt Paulus hier. Dat wordt betwist, dat scheelt me niks. Want dat is in alle eeuwen betwist. Toen Christus de vergeving der zonde niet alleen predikte, maar ook daadwerkelijk toepaste, toen riepen de Farizeeërs uit, nog rechtzinniger als God: wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En ze beschuldigden Christus van godslastering. Nou, dat wordt in allerlei vormen, dat fariseïsme openbaart zich in allerlei vormen. Allerlei slinkse streken van de duivel. Want de ene kant ik heb het genoemd, jij daar van de Brink, hè, je volgt 10 cursussen, dan ben je wederom geboren, volgens hun dan. En een beetje, als het een beetje opschuift, dan zegt de Griffemiddenbond, ja, maar zo makkelijk gaat het niet, er moet nog wel wat ondervonden worden. Nou ja, bij de Griffemiddenbond hoef je tegenwoordig niks meer te bevinden. GB, geen bevinding. Het is alles allemaal objectief en het is allemaal de dodende letter. Dat hoor je nou overal in het Deformatorisch Dagblad. Allemaal de dodende letter. En het klinkt heel rechtzinnig. Het is overal de dodende letter. Maar het is de geest die levend maakt. En daar spreekt Paulus hier over. En die kan alleen ontvangen worden door de prediking des geloofs. En wat is de prediking des geloofs? Dat is breder. Dat is breder. Want hier wordt prediking in het Grieks staat er akoué. Dat is datzelfde woord, prediking. Wie heeft onze prediking geloofd, zegt Jesaja in 53 vers 1. Dat is akoué. Hier heb je hetzelfde akoué. En dat is uit het gehoor. Het is een Hebreeuwse, in het Hebreeuwse manier van spreken. Er staat in het Grieks des gehoors. Dat is een Hebreeuwse wijze van spreken. Het gehoor wordt het gehoorde woord aangenomen. En dat wordt met kracht in het hart ontvangen. Dus als er staat dat de woorden van Petrus mensen zalig maakten tot zaligheid was, dan is Christus door de woorden van Petrus aan het woord. Dan is het woord laat zich gelden. En als je er wat anders van maakt, dan zit je in een ketterij. Dat zijn niet, dat woord, het woorden van mensen verlossen niemand. De woorden van Paulus niet, de woorden van Petrus niet. Nee, als zij het hebben over de prediking des geloofs, dan is Christus aan het woord. Dan is Christus aan het woord. Ja. In zoverre het woord van God het is. Hè? Want niet heel de prediking bestaat uit bijbelteksten, dat kunt u verstaan. Hè? Maar de prediking van de apostelen was uniek, eenmalig en uniek. En dat is ook opgetekend in de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Paulus, en noem maar op. Maar ook sinds dat het woord een afgesloten kanon is, geldt nog de prediking des geloofs, waardoor Christus zielen zaligt door woord en geest. Absoluut, dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd. No. Maar het zijn niet onze woorden, het zijn de woorden Gods. Gods woord zijn de woorden Gods. Het is het woord van God. Het zaad der wedergeboorte. Het zaad wordt gezaaid. Kan op vele plaatsen vallen in een weltoebereide aarde. Op steenachtige plaatsen, komt direct op. Maar het heeft geen wortel in zichzelf. Als de verdrukking komt, of de beproeving, of de vervolging komt, zegt Christus, worden ze terstond geërgerd. Dus dat heeft niet gewerkt tot de wedergeboorte. Die mensen hebben dat woord wel uitwendig gehoord en lichtvaardig aangenomen. Kijk, al die zaken geschieden, dat is allemaal hetzelfde. In die zin hetzelfde. Ze hebben het ook aangenomen. De dwaze maagden hebben het woord ook aangenomen. Maar zonder de schenking. Het is niet gevallen in een weltoebereide aarde. Het zaad is niet gestorven. Nee, waar heb je het nou? Indien het zaad in de akker niet valt, in de aarde niet valt, dan sterft. Zo brengt het geen vrucht voort. Want gaat God om de vrucht? Het gaat niet om de bekering. Dat is wel de orde van prediken vanuit de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar hoe geschiet het dan als die zaak is geschied? Ik zal het u weer verkondigen uit Handelingen 11. En dan staat er in 21. En de hand des Heren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. Er staat er niet meer bekeert u en geloof. Nee, er staat er geloof en bekering. Want geloof is eerst. Niet in de wedergeboorte, daar is Christus eerst. Nee, maar als het gaat over de orde van bekering en geloof, dan is het in de verkondiging, bekeert u en gelooft. Dat is het gebod. Maar als het gaat over de praktijk van de toepassing, in de toepassing des harten, dan is het geloof en bekering. Ja, bekering is een vrucht van het geloof. Wat dacht je nou? Een vrucht van ontvangen genade. Evangelische bekering. Maar in het gebod, als het gebod komt, bekeert u en gelooft, zo zijn de zonden weder levend geworden. Daar roepen die pinkstelingen uit. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Bekeert u, zegt Petrus. En toen viel die oude mens, toen vielen al die oude mensen dood neer. Geestelijk te verstaan. Want dat was niet meer mogelijk. Bekering was niet meer mogelijk, want ze hadden alles verzondigd. Die gij gekruisigd hebt. Alles verzondigd. En we derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen uit de werken der wet? Ja, nou zijn er zelfs van die biblicisten die zeggen, ja, maar het woordje heilige staat in deze tekst niet. Oh. Dat is bijna de zonde tegen de Heilige Geest, wist je dat? Dus u wil vertellen dat hier met het woord de Geest niet de Heilige Geest bedoeld wordt? Kijk, als er staat in Gods woord die daartoe doet, en we hebben het vanavond nog gelezen, dat laatste hoofdstuk uit Gods woord, Openbaring 22, die daartoe doet, hè, die zal God de plagen toedoen die in het boek geschreven staat en die eraf doet. Hè, zijn naam zal uitgewist worden uit het boek des levens, figuurlijk gesproken, want in werkelijkheid kan dat niet. Maar biblicisten zijn godslasteraars. Die lezen niet de zin en mening van de Heilige Geest in de tekst. Die lezen alleen die dodende letter. Dat voor hun een dodende letter is. Want Gods woord op zichzelf genomen is geen dodende letter. Is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door de verdeling der zielen, de samenvoegselen en des merks. En het is een oordelen der gedachten en de overlegging des harten. Dus Gods woord is Gods woord. En daarom hebben we gehoord het woord Gods. He, vanmorgen hebben we u uit 1 Thessalonicenzen 3 vers 13 gepredikt. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat gij het woord der prediking, daar heb je datzelfde woord, akoe, de prediking Gods. Nou, dat wordt door bijna beleiders onderschat. Door bijna alle beleiders wordt dat onderschat. Dat het niet een prediking, een menselijke, Paulus zegt het ook, het is niet van de mens. Gij hebt het niet ontvangen als der mensen wordt, maar als Gods wordt. Daarom is het de prediking Gods. En de Grieken noemden dat dwaasheid. Godslastering. Dat heb je de godslastering. En als hij deze teksten uitspeelt, hè, dat de vrijmaking alleen door Christus geschiet, dan ben je ook een godslasteraar. Geschiet de vrijmaking dan niet door Christus? Ja, door de prediking Gods. Door de stemmen des zoons van Gods. Door de prediking van het heilige woord des Heren. Yeah. Al zou dat niet zo zijn, gemeente, dan stonden er in Gods woord allerlei onnoemelijk veel ketterijen. Maar zo is het niet, want ik heb je vanmorgen gezegd dat Gods woord spreekt zich nooit tegen. He, er zijn paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden, schijnbaar, maar in werkelijkheid is het niet zo. En daarom moet er veel geloofsonderzoek zijn om in dat woord op te wassen, want kijk, als hij zo redeneert zoals meneer Timmers, om maar eens één, ik noem maar man een paar, ik strijd met open vizier. Nou, dan is er niet een sprake van opwas, maar dan is dat begin er nooit geweest. Als hij zo gaat redeneren, dan heb je de geest van Christus niet. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Als hij zo gaat redeneren, dat is in mijn leven is dat gewoon onbekend. Het geloof redeneert niet, het geloof gelooft. En het gelooft alle woorden Gods. En het speelt er niet één tegen elkaar uit. Dat doet dat geloof kan het niet. Want het geloof is uit God. Het is een gave Gods. En dacht je dat God geloof is redenering geeft? Nou, absoluut niet. Het geloof gelooft onvoorwaardelijk in de onvoorwaardelijke belofte Gods. In God zelf, in Christus. Ja. Ja, Dr. Gill zegt het zo dat de hearing depends upon the word. En dat is mooi gezegd, hè, want je kan zonder het woord niet eens horen. Je kan zonder de verlichting van de Heilige Geest niet eens verstaan. Je hoort het wel met uitwendig horen. De kanttekenaren zeggen, hè, door het gehoor, dat zijn de uitwendige gehoorzorganen. Dat is absoluut niet zo. Want dan hoor je nog net niks. Dan hoor je nog net niks. Die oren heeft die horen. Dus blijkbaar zijn er, hè, de meeste mensen hebben wel geen oren. Geestelijke oren. Alle mensen hebben wel oren. Tenminste, als ze een volmaakt, in die zin een volmaakt geschapen lichaam hebben. Maar geestelijke oren krijg je in het uur van de wedergeboorte. Dan ga je horen. Dat geschiet alle tegelijkertijd. Als Christus gaat spreken door de prediking des geloofs, dan krijgt een ziel, dan wordt een ziel wedergeboren. Hij krijgt geestelijke oren, want die ze gehoord hebben zullen leven. Dus hij krijgt geestelijke oren, waardoor hij opstaat uit zijn zondegraf, want het gehoor is door het woord. Dat is Christus. Christus is aan het woord, hij is het begin van de tekst en hij is het einde van de tekst. Hij is het begin van het gebod en hij is het einde van het gebod. Hij is het begin des geloofs en de volleinde des geloofs. De alfa en de omega, het begin en het einde. Het begint met Christus en het eindigt met Christus zonder einde. En als je er wat anders van maakt, ben je godslasteraar. Want dit is het woord. De apostel zegt het. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord. Hetgeen wij u prediken. En dat is tot zaligheid. Dat is tot bekering van zielen. Nogmaals, dat betekent niet dat onder elke preek zielen tot bekering komen. Maar het doet altijd wel wat. Want het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Je komt nooit hetzelfde uit de kerk. Dat bestaat niet. Je wordt meer verhard of je wordt meer versterkt in het geloof. Het is één van tweeën. Het is altijd in het kader van de verkondiging van Gods woord. Of een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. Dus Paulus zegt niet, hij gaat dat niet gelijk. Ja, hij bestraft ze wel. Uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En dat waar die betovering, geliefde, die is in onze, dat is in onze dagen een trend geworden. Want ze hebben massaal de gezonde woorden Gods verlaten. De kerken, de reformatorische kerken, ze hebben allemaal een eigen belijdenis geloof. En een eigen kerkorde en weet ik wat allemaal. Maar de kerkorde van Christus doet er niet meer toe. De kerken zijn ambten uit gaan delen, dat is alleen het werk van Christus. Alleen Christus geeft de ambten. En die worden ze met oplegging van de handen des ouderlingen bevestigd. Wat is dit voor poppenkast wat er in onze dagen gebeurt? Geen kerk is bevoegd om ambten weg te gaan, om ambten te schenken. Nou, absoluut niet, dat is het werk van Christus. De kroonrechten van Christus die zijn in onze dagen zwaar aangetast en zodanig aangetast, daar is geen weg meer terug. Je hoeft echt niet te bidden voor de bekering van de oud-gereformeerde kerk. Mensen, dat zal nooit gebeuren. God weet niet van een oud-gereformeerde. God weet niet van christelijk-gereformeerd. God weet niet van hersteld hervormd. Dat staat niet in zijn boeken. En dat staat ook niet in het boek der boeken. Nou, absoluut niet. Je kan het nergens vinden, al die denominaties. Alleen, Gods woord spreekt over de kerk met een hoofdletter. Wat we u opgelezen hebben uit de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus. Meer kerken zijn er niet. De één heilige. Niet de twee, de één. En die gelaten waren daarvan afgeweken. Van de leer van die één heilige kerk. Van de leer van Christus. Ze hadden overtreden de leer van Christus. Ze waren erin gevallen. Ze leefden niet in die overtreding. Ze waren erin gevallen. Door die betoveringen, de kantekenaren. En Paulus vergelijkt deze mensen met die valse leerders met goochelaars. Simon de Tovenaar was een goochelaar. Die mensen kunnen alles uit hun mouw toveren. Ja, een mensenwoord, dan is het een mensenwoord. Maar Paulus zegt, ik ben niet geroepen om een evangelie te preken naar de mens. Dat is een vleeselijk evangelie. Dan wordt het vrome vlees gestreeld. Oh, dan gaat de mens zo zingend de kerk uit. Ik heb ze wel gezien bij Hopen. Onder een vleeselijk evangelie. Dan word je niet besepareerd. En Gods volk wil graag een separerende prediking horen. Waar God op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd. Anders is de prediking waardeloos. Als het recht Gods niet verheerlijkt wordt, is de prediking waardeloos. Dan is het geen prediking Gods, maar een prediking des mensen. Dus ja, en daar ontstaat de ergernis. Waar? Bij de prediking Gods. Want dan wordt de mens, de vrome mens wordt afgesneden. De bekeerde mens wordt afgesneden. De gelovige mens wordt afgesneden. Ja, ja, die zich allemaal dat pretenderen te zijn en het toch niet zijn. Die worden allemaal afgesneden. En de ware gelovigen die worden, daarin wordt het recht Gods verheerlijkt. Dat Christus door de toegerekende gerechtigheid zijn volk zalig maakt. Oh mensen, wat wordt dat gehaat in onze dagen. Er moet altijd nog wel een zucht bij. Kijk, dat is het doet dat de wet. Die leven allemaal van voorwaardelijke beloftes. Want de wet belooft ook het eeuwige leven als je de wet volmaakt gehoorzaam bent. Doe dat en gij zult leven. Oh ja. En wie heeft die belofte gedaan en verdiend? Kinderen. De apostel Paulus? Nee. Nee, want toen daar kwam het gebod en toen is de zonde wederlevend geworden. Christus heeft dat gebod volkomen gehouden. De wet des vaders volkomen gedaan. En hij heeft het eeuwige leven verworven. Hij heeft de gehoorzaamheid, heeft hij volkomen aan de dag gelegd. Die de wet eiste. En die gehoorzaamheid wordt op rekening gezet van het geloof. En daarom staat er: en Abraham geloofde God. Ging er niks aan vooraf? Ja, ik heb het u meermalen gezegd, hè, want tot afsnijding van al die predikers die met het geloof beginnen en niet met Christus. Nou, het begint, er beginnen nog geestelijke werkingen, die gaan eraan vooraf. Hè. Daar hoeven we het nou niet over te hebben. Want waaruit kent u uw ellende? Uit de wet Gods. He, maar die God die Abraham rechtvaardigde, die zijn geloof rekende tot gerechtigheid, dat moet wel goed uitgelegd worden. Dat moet helemaal uitgediept worden. Want kijk, zoals Gideon een gedenkteken oprichtte na die grote slag met de Nineviet, na die grote slag met de Midianieten. Hij richtte een gedenkteken op. Ze wilden hem als koning hebben. Wees gij heerser over ons. Nee, zegt Gideon, dat kan ik niet. God zal over u regeren. Nou, dat is mooi. He? En toen richtte hij een gedenkteken op. Hij zegt: breng al uw goud bij elkaar. En uit dat goud maakte hij een efod. He? Dat is een priestermantel. Een gouden efod. En die stelde hij op een staaf. Als gedenkteken van die grote overwinning op de Midianieten. Gideon die had er niet de bedoeling bij dat de mensen er afgoderij mee gingen bedrijven. Maar dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Dus het woord Gods moet zodanig gesepareerd worden dat we nergens een afgod van gaan maken. Want je kunt van God ook een afgod maken. Een Baal. O, jazeker. Want het ongeloof maakt overal afgoden van. En het tijdgeloof, het bijgeloof, het historisch geloof, geloof Gods woord wel naar de letter. Maar het verstaat de geestelijke zin er niet van. Dus er zijn vele soorten geloof en daar vloeit altijd voort afgoderij. En ook de beginnende kerk, zoals we hier in Galaten lezen, die is tot afgoderij vervallen, want er moest bij het geloof nog wat bij. Bij de prediking des geloofs, daar moest nog wat bij. Een sneetje, een klein sneetje maar. Hoor. Maar dat sneetje moest er wel bij. Want anders kunt gij niet zalig worden, zeggen die valse leer. Zeggen die goochelaars. Hè? Dus die goochelaars, die goochelden een sneetje erbij. Hè? Ja, nou, wat er in onze dagen allemaal niet bijgegoocheld wordt, hè, bij het eenvoudige woord van God, is unbelievable. Evolutietheorie. He, de schepping, dat is niet 6 dagen, zeggen ze. En ik zou ze niet graag de kost willen geven die dat binnen de reformatorische gezin te leren, hoor, evolutietheorie. En ze zeggen zelfs, dat kan gepaard gaan met het ware geloof. Nou, de duivel die siddert zijn eigen hartstikke dood als die het hoort. Want die gelooft dat God God is en dat Gods woord is. Dat gelooft de duivel. Niet met een zaligmakend geloof. De duivel kan nooit zalig worden. Maar in onze dagen geloven ze het allemaal dat Christus en de Belial kan allemaal samengaan. Nou, dat heeft niks meer te maken met de prediking des geloofs. Want de prediking des geloofs is geheel gefundeerd op de leer van Christus. Van Genesis tot Openbaring 22 toe. En er kan niks afgedaan, er kan niks toegedaan worden. En als dat gebeurt, dan is het een mensenwoord, dan is het niet meer Gods woord, dan is het niet meer de prediking Gods. En maar Gods woord moet wel geestelijk verstaan worden. Als je de evangelie leest, er staat in het evangelie van Matthäus en in het evangelie van Lucas en Marcus en Johannes soms dezelfde gebeurtenissen opgetekend in geheel andere bewoordingen. Nou, dat is ook een slag voor de biblicisten, want dan zouden ze tegen Johannes kunnen zeggen, dat staat niet in het woord wat je hier vertelt. Zie je nou de godslastering van de biblicisten? Want God is vrij door welke manier hij spreekt. Altijd door woord en geest. Maar je ziet aan de evangelisten dat ze dezelfde gebeurtenissen in verschillende woorden hebben opgetekend. Door de inspiratie, dat was de wil van de Heilige Geest om het in verschillende bewoordingen op te tekenen. En de een is er uitgebreider over als de andere evangelist. En dat is het toch hetzelfde woord van God. Het is geen verschil. Nou, geen verschil. Ja. Als je nou op zoek gaat in Gods woord, ja, dan vind je biblicistische, als je de Bijbel biblicistisch leest, hè, dan staat er bijvoorbeeld in Openbaring, dat de gemeente van Efeze getrouw bevonden is in het bestrijden van de valse leraars. En Paulus die rept dat we die maar moeten verdragen. De kwade kunnen verdragen. En Christus zegt tot de gemeente van Efeze: dit hebt gij, dat gij de kwade niet kunt dragen. En Paulus zegt: je moet de kwade verdragen. Nou, wat is het nou? Is dat Gods woord niet in strijd? Nee, absoluut niet. Het is volledig met elkaar in overeenstemming. Paulus heeft het over de eerste trap van de tucht. En Christus heeft het over de laatste trap van de tucht. Het wordt allemaal op één hoop, één grote mix en gifpot in onze dagen. En dan spelen ze het ene woord tegen het andere woord uit. En Paulus spreekt geheel in overeenstemming met wat Christus zegt. In Openbaring 2, meen ik, tot de gemeente van Efeze. Gij kunt de kwade niet dragen, want verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dat hadden die Efeziërs gedaan, die hadden getrouwd de tucht toegepast. Ze hadden eerst gewaarschuwd, ze hadden gedreigd om ze in de band te doen, die ketters. En het was ertoe gekomen, want die ketters gingen door. En daar, en in dat kader zegt Christus: dit heb gij, dat gij de kwade niet kunt dragen. Dat is de vierde fase van de tucht. En Paulus zegt: je moet de kwade eerst verdragen. Niet het kwaad verdragen. De kwaden. Ze waarschuwen in verdraagzaamheid. Opdat ze zich zouden bekeren. Bekeren ze zich niet, dan geldt het woord van Christus: niet dragen. En dat zegt Paulus zelf ook door de inspiratie des geestes. Verwerp, dan moet je ze verwerpen. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dat kun je niet doen als ze niet vermaand zijn. Dat kun je niet doen als ze niet gewaarschuwd zijn. Je kunt niet gelijk de vierde fase van de tucht toepassen. Dat leert Gods woord nergens. Nou, nergens. Als God onmiddellijk straft, doet hij het wel. Dan is de eerste fase van de tucht tegelijkertijd de vierde fase van de tucht. Dat deed hij bij die 42 kinderen die Elise uitmaakte voor kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Toen paste niet Elise de tucht. Ja, hij vloekte ze in de naam des Heeren. Hij keerde zich om en hij paste ook de tucht toe. En hij vloekte ze in de naam des Heeren. Dat was door de Heilige Geest, hè? Denk er goed om. Maar toen ging de Heere de daadwerkelijke tucht op die kinderen toepassen. Toen zei: ach, al die kinderen, zeggen de humanisten en de sentimentelen in onze dagen. Nee, God liet ze allemaal verscheuren door die twee beren. En ze zijn allemaal omgekomen. Dat waren Joodse kinderen, notabene. Maar die spotten met het verbond Gods, die spotten met het recht van God, die spotten met het werk van God. Dat doen alle biblicisten. En God zal wel zorgen dat je die twee beren achter je aan krijgt. Maar de Heere straft zelden onmiddellijk. Hij straagt tot toorn, hij sloot toe enger. Hij straft zelden onmiddellijk. Hè? Herodes, als ze uitriepen: een stemme Gods en niet des mensen. Dan werd hij geslagen, hè? En van de wormen gegeten. Omdat hij God de eer niet gaf. Maar kijk. De apostelen hebben door de prediking des geloofs, door de prediking Gods, God de eer gegeven. Ze hebben Gods woord gesproken. Dus dat is het gesproken, dat is het hoorbare woord Gods. He, er staat uit het gehoor, dat is uit de prediking van de leer des evangelies. He, dat wordt er met de prediking bedoeld. Uit het gehoor staat er letterlijk in het Grieks. En hearing depends upon the word. Upon the word. Zegt Dr. Gill. He, dus het is de hearing. Dat wordt gelijkgesteld met het woord prediking. Uit het gehoor. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Dat gaat nooit gepaard zonder het hoorbare woord. Of je het woord nou leest of hoort prediken. Als de Heere tot je hart spreekt, hoor je het woord. Niet met een hoorbare stem. Ja, ik ga te ver in het verklaren denken. Want als ik het zodanig verklaard dat je het begrijpt, dan zou je het nooit horen. Gods volk gelooft dit eenvoudig. Wie hebt nooit onderzocht van: ja, maar er staat door het geloof. Het geloof is dan uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Daar gaan ze nooit over redeneren. Dat geloven ze eenvoudig. En de Heilige Geest geeft er de uitlegging bij. Want zo gaat het in het leven des geloofs. Daar is niet een twist. Over een woordtwist. Want die zieke biblicisten, die zitten maar te twisten over woorden. Maar die mooi verwerpen. Want dat zijn doodzieke mensen. Doodziek zijn ze. Want ze spelen het ene woord tegen het andere woord uit. Godslastelijk doodziek bedoel ik. Dus receive ye the spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Hè? Dat is de prediking, the hearing of faith. Ja. Het is het gehoor en het gehoor is door het woord. Gods moet buiten Gods woord om, kan je niet eens horen. Hè? We moeten het van de Heere horen, we moeten het uit zijn mond horen. En des Heere mond is het woord. Hier. Dat is Gods mond. En als God gaat spreken, dan ga je het ook horen. Met geestelijke oren. Heeft niks met hoorbare stemmen te maken. Allemaal onzin. In die zin is het geen onzin dat de Heere wel hoorbaar ook voor het natuurlijke gehoor kan spreken. Want als het om is, dan spreekt de Heere ook. En dat is hoorbaar. Ja, tegenwoordig wordt het allemaal natuurlijk wegvertaald. Want Vlastuin zegt, vroeger geloofden we het sprookje dat God sprak door het onweer. Hij zegt, maar dat is natuurlijk gewoon een natuurverschijnsel. Nou, dan waren die heidenen nog closer to God. Die geloofden dat Donar en Bodan. Heb je dat nooit gehoord uit de geschiedenis? Nou, die waren closer to God als die godslasteraar van Vlastuin. Want dat zei die man ook op de tentweg in Stolwijk. Hij zegt, God spreekt niet door het onweer. En toen ging die fietsen van Berg van Stolwijk naar Berg Ambacht. En toen werd hij letterlijk doodgebliksemd door de bliksem van het onweer. Doodgebliksemd door God zelf. Nee, God spreekt niet meer door het... Nou, je kunt het bij Job lezen. God sprak tot Job door het onweer. Bij Elia niet. God kwam niet mee in de donder. Dat betekent niet dat de Heer altijd spreekt in die zin. Maar het is wel algemeen onder Gods volk. En ook in het woord... Dat de Heere ook door de voorzienigheid spreekt en door natuurverschijnselen. Want kijk, onweer is tegelijkertijd een natuurverschijnsel. Als de koude barrière stuit op de warmtebarrière, dan gaat het onweren. Of dan krijg je een orkaan, of een hurricane, of een tornado. Maar daarin is de hand Gods, want alleen zei altijd, het is de hand Gods. Toen Veldman daar een klap kreeg in Michigan, dat was de hand Gods. Hè, van zo'n man, hè, die leefde met een hoer. Ja, nou, ik zal er maar over zwijgen. Dus overal de hand Gods. Maar zie het ook zo in je leven. Er gaat niks buiten God om. Het kan ook van de duivel wezen, hoor. Want Paulus zegt dat letterlijk. Hij zegt, de Satan heeft het ons belet. Hoe weet je nou dat onderscheid? Dat maakt de Heere zelf bekend. Door woord en geest, alles wordt door het woord bekend. De Heere openbaart die zaken. Bij zijn knechten zal ik verbergen voor Abraham wat ik doe. Dus je moet nou niet denken dat het geloof maar zo'n onzichtbare hand is. Ja, geloof is een onzichtbare hand, maar dat het ook in de ruimte tast. Nee, het tast Gods woord, het is tastbaar het geloof. Door het geloof is het woord tastbaar geworden, hoorbaar en tastbaar. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van God. Wat wij u prediken. En daardoor belieft de Heere zalig te maken. Die geloof ik heb vanmorgen heb ik gezegd. Die onderscheidingen. De Heere kan onmiddellijk spreken door woord en geest. Maar het is meestal door de prediking Gods. Door de prediking des geloofs. Waarom zou je anders? Waarom heeft de Heere anders predikers gesteld? Hij heeft juist de prediking van het woord ingesteld. Opdat zijn huis vol worden. Absolute waarheid. En dan zullen ze allemaal zeggen, die onder de prediking des geloofs zijn wedergeboren, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat zullen ze allemaal kunnen zeggen. Ik heb het niet van Paulus geleerd, ik heb het niet van Apollos geleerd, ik heb het van de Heere zelf gehoord. Door de prediking des geloofs, van Paulus, van Petrus, of van welke geroepen knecht van God ook. Ja, Luther zegt, als sprak een ezel het woord, dan is het nochtans Gods woord. En dan ziet hij op de ezel van Biliam, die begon te spreken toen Biliam zijn ezel sloeg. Omdat hij, die ezel zag wel de engel des Heeren en Biliam zag hem niet. Nou, ik wilde dit onderscheid, ik wilde dit van zeggen, als de duivel, die neemt ook allerlei tekst op zijn mond. En op zich is dat het woord, maar hij doet dat met een verkeerde intentie. Die ezel had nog een goede intentie. Die had nog de intentie om Biliam van de dood te bewaren. Hè? Maar dat heeft de duivel nooit. De duivel heeft nooit goede intentie. De duivel heeft altijd duivelse intenties. Ook al neemt hij 1000 bijbelteksten op zijn lid. En daar, een biblicist heeft ook nooit geen goede intentie. Dat kan ook niet, want anders, Gods volk is geen biblicist. Ze kunnen wel eens in een trap van biblicisme vallen. Hè, maar dan worden de Heere zorgt er wel voor dat ze bestraft worden. En dat ze weer op het rechte spoor komen. Kijk maar naar Petrus in Antiochië. Ik moet een ogenblik te veinzen met de bekeerde Joden. Zie je, zijn rug te dragen naar de bekeerde heidenen. En dan staat Paulus op. En de Heere kan het ook doen zonder Paulus op. Want de Heer is die bestraffende man. Ja, en als je Gods bestraffende woord gaat haten en je wil alleen maar evangelie horen, nou, dan ben je op een gladde weg naar de hel. Ja, dus dat komt er wel nauw op aan. Ja, kinderen, we hebben het vanmorgen tijdens de catechisatieles hebben we het gehoord, de lastering van Gods naam. Ja, die zullen gestraft worden, de godslasteraars zullen gestraft worden. Maar ook die godslastering, die het misbruik, hè, het de mijneed, zweren wordt erbij genoemd, en het misbruiken van Gods naam, die dat niet met alle mogelijke, indien zoveel mogelijk is, want dat kan ook onmogelijk zijn, iemand kan op een ander werelddeel verkeren, en je kunt hem door de radio of zo horen vloeken, ja, dan kan je hem niet waarschuwen. Maar zoveel mogelijk is, als het u mogelijk is, en je bestraft die zonde niet, dan ben je deelnemer. Dan rekent God u als een godslasteraar, als een vloeker en als een mijnedige. Dus als je een vloek hoort, zegt de spreukendichter, en je geeft het niet te kennen, dan deel je erin, dan ben je ook die vloeker. Zo ziet God je dan. En zo heb ik het op de kinderen uitgelegd. Gaat Gods volk daar nooit in mank? Ja, kijk, ik weet wel waar je mee bezig bent. Je wil natuurlijk net op de rand, hè, wat wel en niet kan. Maar Gods volk leeft niet van de rand. Die leven uit Christus. En die blijven ver van die grens. Ja, als op zijn plek. Want kijk, Petrus die vloekt dan ook alles bij elkaar in de zaal van Caïfas. Maar weet je wat nou het verschil is bij Gods volk? Die komen tot waarachtig berouw. Die komen tot waarachtig berouw. Want Petrus moest zich vrijmaken van zichzelf. Ik ken die mens niet. Dat bedoelde die op Christus. Maar dat moest hij nou van zichzelf zeggen, van die oude mens onder de wet. Ik ken je niet. Hè? Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Nee, als je nieuw schepsel geworden bent in Christus, uit loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Ja. Dan heb je een geheel nieuw leven uit Christus. Hè? Dan ben je een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. En dan kunnen de mensen, hè, die zonde onder de wet, hè, die in het verleden bedreven het nog wel verwijten. Maar ja, als daar vergeving is geschied, dan heb God ze weggenomen. Dus als je daar Gods volk van beticht, van oude zonden, die oude mens bedreven hebt, dat is ook een aanslag op het werk Gods. Dat is een grove aanslag op het werk Gods. Denk er goed om. Want de Heer heeft zijn volk vrij verklaard. En als de Heer, wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Nou, deed Paulus dat niet, jegens Petrus. Nou, dat was niet een beschuldiging van het werk Gods in Petrus. Nou. Dat is niet te beschuldigen. Dat was een beschuldiging ten aanzien van zijn wandel naar het evangelie. Die was niet recht. Gods volk wordt niet door de wet geoordeeld, maar door het evangelie. Daarom zegt Paulus, gij die niet recht wandelt naar het evangelie. En de goddelozen die in hun zonde sterven worden geoordeeld door de wet. Maar Gods volk wordt geoordeeld door het evangelie. Dat is vrijspraak. Paulus zegt, je wandelt niet meer overeenkomstig je vrijspraak in Christus. Dat is wat. Zo wordt Gods volk. Nou, Petrus viel er direct voor. En later zegt hij, Paulus zegt dingen die zwaar zijn om te verstaan, welke het onvaste en ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Nou, daar was hij zelf een ogenblik in betrokken geweest. En daarom gaat hij er zo krachtig en machtig voor waarschuwen. Waterloze wolken, kinderen der vervloeking, zegt hij. En hij bekent daar, als de Heer ons zal loslaten, dan zijn we kinderen der vervloeking. Maar kan niet meer. Nee, want Paulus zegt, waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben, die laat de Heer nooit meer los. De Heer laat de zijne nooit meer gaan. Hij laat wel eens het touw vieren. Het liefdestouw. Liefdeskoorden zijn het, hè. Waarheid zijn de Heere paan. Dan laat hij wel eens vieren. De Heer is geen auteur van de zonde. He, maar dan komen we erachter dat we zonder hem niks kunnen doen als zondigen. Daar komt Gods volk goed achter. Hoor. En daarom roept Paulus uit, ik ben vleeselijk. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want het lichaam des doods blijft me aanhangen. En daarom hijgde die naar het einde, naar het volmaakte. Die door het geloof, die door de toerekening in Christus had. En al Gods volk met hem. Want in Christus zijn we volmaakt. Ook qua heiligmaking. En dat geschiet alles tot al Gods volk komt het te horen door de prediking, Gods door de prediking des geloofs. Akoué. Uitgaand, ingaand. Dat kan geen duivel tegenhouden, kan ook niemand bewerken, kan geen duivel tegenhouden. Het vlees kan dat ook niet tegenhouden. Dan zou je 1000 kronkels kronkelen. Als God in je leven komt, er is geen ene vezel in je lichaam die dat tegen kan houden. Als God in Christus komt. Dat is irresistible. En dat is toch een grote troost voor Gods volk. Het is ook niet verliesbaar. Hoewel is het weinig tijds bezeten na de bevinding der zaken. Maar ja, de bevinding, dat staat niet gelijk met Gods woord. Nee, er is veel bevinding wat niet overeenkomt met Gods woord. Het moet geloofsbevinding zijn. Paulus zegt, de prediking des geloofs deed hun geen nut, omdat het met dat geloof niet gemengd was. Het komt wel op het geloof aan. Het is een zaak des geloofs. En daarvan is Christus de oorzaak. Hij spreekt en het is er. Daar begint het mee hoor. Daar begint de wedergeboorte. Daar begint de rechtvaardigmaking. De vergeving der zonden. De heiligmaking die we in Christus zijn. Ja, kijk, daar heb je het. Hebben. Het is alles hebben. Gods volk is. God is en Gods volk is. Niet worden. Dat is Rooms. Ten aanzien van de heilsgoederen zijn, is een zuigeling en een vader in de genade alle zaken tegelijk deelachtig. Maar een vader, die heeft het meer uitgepakt, om het nou zomaar eens te zeggen. Die is daar meer in geoefend, die is daar meer, die hebben meer zaken uit die, ja, een kerk is bijvoorbeeld maar een verpakking. De prediking, Christus en die gekruisigd, dat is de inhoud. Dat is de inhoud van de verpakking. Dan moet je niet verachtelijk spreken over de verpakking. Maar die verpakking die zal verbranden. Jazeker. Al die kerk op de dag der dagen. De brandweer zal verbranden. De brandverzekering zal verbranden. Alle kerken verbranden. Alle huizen verbranden. Alle mensen verbranden. Ho ho. Gods volk niet hoor. Nee, Gods volk niet. Nee. Die worden, die worden het eerst opgenomen. Ja, die EO-kringen hoor je vaak over die grote opname. En dan zie je al die mensen door de lucht vliegen. Nou ja, dat is ook maar een illusie natuurlijk, want eerst is de opstanding der doden er. Er is geen opname zonder de opstanding der doden. De doden zullen eerst opstaan, eerst Gods volk. Die zullen eerst opstaan. En dat zal tentoongesteld worden, dat zal een wereldgebeuren zijn. Ja, ik kan het zo niet verklaren, want de wereld is rond. Maar dan zullen ze op de Zuidpool zien wat er op de Noordpool gebeurt, op de dag des Heren. En dan zullen ze in China zien... wat er hier in het westen gebeurt. En andersom. Er is geen plaats in de wereld daar meer onbekend en onbedekt. Alles wordt dan in één ogenblik geopenbaard. Voor het oor en oog van alle mensen. En daar is God machtig toe. Hij heeft de wereld geschapen rond. Hij kan die in één ogenblik plat maken. Om het zomaar eens menselijk te zeggen, figuurlijk te zeggen. Dat alles naakt en voor hem is alles naakt en geopenbaard. Voor degene die op de troon zit. Maar dan zal het ook voor alle oog zal hem zien. Dus als Christus wederkomt op de wolken des hemels. Dan is er van de aardse orde geen sprake meer. Dat vergaat al. Want alle mensen zullen hem zien. En nou, ze zullen alle zaken die gerichtshandelingen van de zoon. Die zullen alle mensen ter oren zijn. En het zal ook zichtbaar zijn. Ze zullen zijn mond zien bewegen, zullen zijn woorden horen. De toren van het lam is gekomen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Dat helpt dan niet meer, want die onder de bergen begraven zijn, die gaan het ook zien. Want die zullen ook opstaan uit de doden. Die op de bodem de zee liggen, zullen uit de zee worden opgehaald. Die zich hebben laten verbranden. Dat stof zal bijeenvergaderd worden. En dat lichaam zal die geest ontvangen, een afgrijzelijk lichaam. Voor wat de verworpen betreft, maar alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken. Maar dan zal het te laat zijn om je eigen nog te bekeren. Daarom geldt het, je moet die prediking naar waarde achten, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, ik zou haast zeggen, laat het nou eens inslaan. Een mens is er niet bij machten, maar een mens is ook geen slachtoffer. He, want de onmacht komt voort uit de onwil. Zou je dat nooit vergeten? Wij willen niet zalig worden op de manier waar zoals God het doet. Dat wil geen mens. Heel de wereld van God verdoemelijk. God doet het. Door de prediking des geloofs. Ja. En of dat nou onmiddellijk of middelijk is. Je moet de prediking des geloofs hoog achten. Omdat God erdoor werkt. Het is zijn woord. Het is het hoorbare woord van God. Het is niet een mensenwoord. Het is het woord Gods. Maar dan moet er wel bijbels gesepareerd worden. Jeremia kreeg de roeping om zijn van schijn te onderscheiden. En schijn uit te rukken. Uit te rukken. He, dus als de tucht niet werkt, dan kan er niet zuiver gepreekt worden. Dan is de prediking waardeloos. Een prediking zonder de tucht, zonder de daadwerkelijke tucht, is van God niet. Dat is een mensenwoord. Je hebt de woordtucht, maar je hebt ook de twee sleutelen van het hemelrijk. De woordtucht, maar ook de daadwerkelijke tucht. En als de daadwerkelijke tucht achterwege blijft. Ja, Calvijn zegt dat de woordtucht alleen voldoende is. Wat heb ik met Calvijn te maken? Zie je, ze maken wat hun uitkomt van Calvijn een afgod, een Baal. En dan schuiven ze het woord terzijde. Maar ik zou je dit vertellen, heel dat refeldom dat is afgeweken, afgevallen van de prediking des geloofs, van de prediking Gods. Ze zijn allemaal zelf aan het beslissen gegaan hoe het moet en hoe het gaat. Nou, daar kom je echt bedrogen mee uit. Dat hebben de wijze maagden of de dwaze maagden nog geen eens gedurfd. Die zijn wel over de muur geklommen. Maar ik zou je dit vertellen, ze hadden nog een historisch geloof. Maar dat hebben ze in onze dagen al niet meer. Vele, zeg maar 90% van de refels heb niet eens een historisch geloof. En die zeggen te geloven dat is of een tijdgeloof of een wondergeloof. Je komt nauwelijks, of ze zijn zo zwaar, nog 10 keer erger betoverd als het over de ware kinderen Gods gaat als de Galatiërs van weleer. He, want daar moest alleen nog een sneetje bij, maar wat ze er vandaag allemaal niet bij slepen, is unbelievable. Unbelievable. Wat er allemaal gepaard kan gaan met de prediking des woords. Het is niet met de prediking des woords, want er kan niks mee gepaard gaan. De wereldzin wordt afgesneden, het vrome vlees wordt afgesneden. En als dat afgesneden wordt, kan je er niet meer mee leven. Want het wordt afgesneden ten dode. Dat is de rechte afsnijding. Afgesneden uit die eerste adem, ingeplant in die tweede adem. De dood van de oude mens en het leven in Christus. De nieuwe mens, de nieuwe schepping. Dan leven we uit de eerstgeborene uit de doden. En uit de overste van de koningen der aarde. Dan is Christus ons begin. Hij is onze voortgang. En hij is ons einde tot in eeuwigheid. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Nou, dat bestaat niet. Maar Paulus vraagt het in vragende vorm. Opdat ze het zelf zouden belijden. Opdat ze zelfs terug zouden geworpen worden op hun begin, het welk is Christus, of uit de prediking des geloofs. He, uit de prediking des geloofs, belieft de Heere zalig te maken die geloven. Zijt gij zo uitzinnig daar gij met de geest begonnen hebt, want dat was waar. Dat is maar niet een suggestie van Paulus, dat was waar. Voleindig gij nu met het vlees, hebt gij zoveel te vergeefs geleden ook. Ze waren zelfs vervolgd geworden om Christus wil. Die u dan de geest verleent en de krachten om de wonderen onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet, of de prediking, of uit de prediking des geloofs. Dus uit de prediking des geloofs, geliefde, dat is de waarheid, dat is de leer van Christus, wordt dan hoorbaar verkondigd. Ik wens niks anders te weten, zegt Paulus, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als hij dan gaat beweren dat je daar nog buiten die prediking om direct uit Gods mond moet horen, nou, dat staat gelijk een godslastering. Dat staat echt gelijk een godslastering, want dan speel je Gods woord tegen elkaar uit. En die dat doen, dat zijn echte duivels. Hoor. Dat zijn echt 100% duivels. Dat doet het gewaarde geloof nooit. Never, nooit niet. Die gaat ook niet betwisten dat er staat in Handelingen zo 11, dat ze door de woorden van Petrus, dat die hoorders de zaligheid ontvingen. Dat ga je niet betwisten. Het is Gods woord, dat laat je staan. En dat heeft die betekenis dat Christus spreekt door de prediking van de apostelen en van al zijn geroepen getuigen. Tot op de dag van vandaag. Ja. En zelfs de openbaring op Johannes op Patmos mocht er niet verzegeld worden, want de tijd is nabij. Nou, Hoe lang is het al geleden dat Johannes dat opgetekend heeft? En de tijd is nabij. Toen al. Dus we leven in de eindtijd. En we leven nu in het einde van de eindtijd. De Heer heeft gezegd, zie ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. En ik zal aan ieder vergelden nadat zijn werk zijn zal. Is uw werk uit de wet of uit de prediking des geloofs? Want de toetssteen voor het ware geloof is niet alleen gelaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Maar dat is ook gerechtvaardigd te worden uit de werken. Nou, dat was bij Abraham zichtbaar. Dat was bij Rachab de hoer zichtbaar. Jacobus zegt, toon mij uw geloof en ik zal mijn werk uit het geloof tonen. Toon mij uw werk en ik zal mijn geloof tonen. Lees het maar na. Dus dat is de toetssteen. Ja, daar kan Gods volk wel zwaar mee bevochten worden. Want de ware godsdienst is weduwe en wezen bezoeken. En zich onbesmet bewaren van de wereld. Wat is dat nou wezen bezoeken? Is dat dan letterlijk wezen bezoeken? Nee. Dat staat in het kader wat de Heer Jezus zegt. Ik zal u geen wezen laten. Er is nog een wezenkerk op. Dat is de broeders bezoeken dus. Dat is de wezenkerk van Christus op aarde. Weduwe en wezen bezoeken. Weduwe die aan de eerste maal gestorven zijn. Het wordt er ook letterlijk bedoeld hoor. Je moet nou niet denken dat het nou zo'n engelendienst is. Nee. Maar die geestelijke betekenis die komt er zeer duidelijk in uit. Weduwe. Wanneer is een mens weduwe? Als die aan de wet gestorven is. Dan is die weduwe vrij om een ander te trouwen. Dan wordt het tijd van Christus om u van een weduwe tot een reine maagd te verklaren. Door zijn woord. Ook al heb je altijd in hoererij geleefd. Christus maakt een hoere reine maagd. Door zijn woord. Hij heeft me te spreken en het geschiet. Het huwelijk is gesloten. Hij heeft me zijn ja-woord te geven. En alle dingen zijn gereed. Dat is nou het wonder van zalig worden. Maar je zoekt het overal waar het niet is. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat werd nog tegen de discipelen gezegd. Nou, waar moet dan het dorre hout? Waar moet het dorre hout aankomen? Waar zoekt het dorre hout het allemaal? Unbelievable. Op het jij daar podium? Nou, een ziel die werkelijk in de ellende loopt, die komt daar niet hoor. Dat zal ik je wel vertellen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En die laten zich niet een papieren Jezus aanpraten. Want dat wordt, Arie Simons die zegt, ik leg Jezus in uw schoot en in uw hart zelfs. Die zalig verklaringen van jij daar. Nou, die kun je in de hel straks bewenen als je je eigen niet bekeert. Dat zal ik je vertellen. In de naam van de Heer Jezus. Als jij je daar niet van bekeert, dan kom je voor eeuwig om. Dan ben je aan het godslaster en Gods naam misbruiken. Die getuigenissen die daar klinken, dat is niks anders dan ze allemaal in het kader van God, van de misbruik van Gods naam. Nou, heel de wereld misbruikt Gods naam. Ik lag eens in het ziekenhuis in Zwolle. En die man die zei in elke zin misbruikte die de naam van God. Ik zeg, man, ik zei je dit vertellen als je vrouw nog straks op bezoek komt, dan ga ik ze belasten. Waarom, zegt hij? Ik zeg, omdat u mijn God belastert in elke zin die u zegt. Is dat waar, zegt hij? Hij hoorde het geen eens zelf meer. Hij heeft het nooit meer gedaan. Want er ging ook kracht vanuit. We gingen eens een trailer kopen hier vlak in de buurt. En dat was een man uit Oekraïne. En die misbruikte Gods naam. En toen zei ik hem dat. Recht in zijn gezicht. En hij was er zo van zijn stuk. Want hij was er schijnbaar bij opgevoed. Hij moest die wielmoeren van die trailer, van die as nog even aanhalen. En hij wist die sleutel niet te hanteren. Zo was hij in de war. Ik zeg, nou, ik zal het wel voor je doen. Maar ik zeg, onthoud die woorden. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? En dat sloeg in bij die man. Dat sloeg zo in bij die man. De omstanders zagen het. Die man die was helemaal van zijn stuk. Ja, mens moet ook van zijn voetstuk. Hij moet ook van zijn voetstuk. Want die oude mens die staat op een voetstuk, dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. En hoe komt hij er vanaf? Hij wil er niet vanaf. Hij wil zich handhaven. Desnoods als een drenkeling. Je meent een dree. Ik blijf boven water door eigen kracht. Ja. Maar in de weg Gods is het zinken, zakken, verdrinken. Totdat de Heer je vindt op de bodem van de oceaan. Ja, je zegt, daar hou ik niet van. Maar God houdt ervan. Want kostelijk is in Gods ogen de dood van zijn gunstelingen. En achter de dood ligt het leven. Achter de dood ligt het leven. Als de wet dood, dan heeft Christus nogthans het laatste woord. De wet heeft niet het laatste woord. Dan wordt tot doden gezegd, ik leef en gij zult leven. Dat kan je dan niet vatten. Nou, ik kan het niet vatten. Ik krijg het niet klein. Nee. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Verstand is maar een slap gevalletje. Hou op met dat redeneren. Hou op met dat geredeneren over Gods woord. Dat is godslastering. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Nou, het geloof laat zich leiden. Ja hoor, door de volleinder des geloofs. Het geloof laat zich door de Heilige Geest leiden. Want hij is de grote leidsman. Die leidt uit de wereld in de waarheid naar het Vaderhuis. Hij leidt ze in het woord. Hij fundeert ze in het woord. In de wortel Davids. Komt allemaal voort uit die wortel. Als we niet geworteld zijn, ingeënt zijn in die wortel Davids, dan brengen we nooit vruchten voort. Dan gaan we nooit vruchten dragen. Op jij daar worden allerlei vruchten geproduceerd. Het zijn allemaal plastic appeltjes. Allemaal van die, ja, of van die... Nou ja. Maar wat de Heilige Geest werkt door de prediking des geloofs, dat is de wedergeboorte. Dan moet je niet de Heilige Geest isoleren van Christus. Dat is ook godslastering, hoor. Denk er goed om. Want hij neemt het uit Christus en hij verkondigt degene door de prediking des geloofs dat heil in Christus. En ook wordt Gods volk daarin bevestigd door diezelfde geest. Ja, dat is ook, hè, dat, daar ziet Gods volk altijd naar uit. Hè, want als ze dan de kracht weer ontbreekt, hè, het woord blijft altijd krachtig, hè, maar ze in de oefening des geloofs moeten ze die kracht vaak missen. En dat noopt hun weer om God aan te roepen, of ze weer gesterkt mogen worden, getroost mogen worden. En dan wacht je de vloek in, want anders ben je geen rechterbidder. Elke rechterbidder wacht de vloek in. Ja. Want dat hebben we verdiend, met al onze godsdienst, met al onze vroomheid. God wil geen vrome mensen, hij wil goddelozen. De goddelozen, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Hij zal weer het zacht gemoed, daar heb je die goddelozen. In het effen recht des Heren, die hem nederig valt te voet. Daar zie je de worm en geen man, kruip in de hof van Gethsemane. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dan worden ze in die leidende borg verklaard. In de trappen van zijn vernedering en ook in de trappen van zijn verhoging. In zijn ambten, in zijn staten, hè, dan gaat het boek der genade open. Anders zie je God in de schepping ook niet. Dan zie je niks in de voorzienigheid, dan let je geen eens op. Dan zeg je nooit, het is de hand Gods. Dan zie je zijn regering niet, dan ben je zo blind als een mol. En dan verklaar je alles, probeer je dan rationeel te verklaren. Arme mens, echt zielig. Ja, dat is zielig. Daar zo'n medelijden mee te hebben, want... Ja, eertijd zegt Paulus tot Titus, hè, waren wij ook onder de wet, waren wij ook onbekeerd. Hè? En we zijn niet zalig geworden door de werken der rechtvaardigheid, maar alleen door de werken van Christus, door de gehoorzaamheid van Christus. Zijn lijden en sterven is onze zaligheid en zijn opstanding is de kracht ervan. Ja. Daar roemt Paulus in. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? He, dus die prediking des geloofs, die u dan de geest verleent en krachtig onder uw werk, krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? He, het geloof ziet op het werk Gods, het geloof omhelst het werk Gods in Christus, de beloften die in Christus ja en amen zijn, gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft. Wat is er aan Abraham geschied? Waarom heeft hij God geloofd? Omdat God tot Abraham sprak. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het geloof is niet de gerechtigheid van Christus. Hoor. Dan zal ik je gelijk al uit de brand helpen. Nee, nee. Daar staat geen is gelijkteken tussen. God zet de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Dat is heel wat anders. Dat is ook een Joodse manier van spreken. Dat moet je verstaan, anders zet je altijd het geloof voor de rechtvaardigmaking. Dat is ook een ketterij. Dat leert Gods woord nergens. Nou, absoluut niet. Het begint niet met het geloof, het begint met Christus. Christus is geen leidelijk voorwerp, geen leidend voorwerp, geen leidelijk voorwerp in de wedergeboorte. Hij is het actieve voorwerp, hij is de oorzaak van de wedergeboorte. Hij bewerkt het door zijn geest. Hij bewerkt het door middel van de prediking des geloofs. Het is alles uit God, door God en tot God. Er komt geen mens aan te pas, maar de Heer heeft wel mannetjes uit het stof verheven om zijn woord te prediken, om zijn getuige te zijn. Gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat is een belofte, die gaat God zelf vervullen. En dan predik je de prediking Gods. En niet des mensen. En dan moet je nou niet denken dat een prediking op zich volmaakt is. Want daar hadden de Grieken gelijk in. Het is maar dwaasheid. Op zich genomen. Maar omdat het het woord Gods is, is het de prediking Gods. Ook al wordt het met menselijke woorden omlijst. He, want de prediking, nogmaals, bestaat niet alleen uit bijbelteksten op. Daar kan ik Gods woord wel lezen, maar dat is niet prediken. Predik Gods woord. Predik het woord, wordt het tot Timotheus gezegd. Predik het woord. En dan wordt er ook door de Heilige Geest, wordt die verklaring gegeven. Naar de zin en mening, Gods woord verklaren. Uitleggen. Het moet niet de uitlegger zijn, want anders is het geen geloofsleer meer. Het geloof hoeft niet van A tot Z verklaard te worden. Nou, absoluut niet. De prediking des geloofs is veel meer een verkondiging, een proclamatie. Alzo zegt de Heer. Zal ik er u een voorbeeld van geven? Tot Jona werd gezegd, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. En er staat de uitwerking. De Heer Jezus noemt de uitwerking van de prediking van Jona. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen het zelf veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Nou zijn alle biblicisten monden gestopt. Door het woord. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking. Ze hebben nooit meer gehoord als de prediking van Jona. En wat was de prediking van Jona? Wat was de inhoud? Gods woord! Want er staat, predik tot haar de prediking die ik tot u spreek. En wat moest Jona spreken? Hele korte preek. Nog 40 dagen in de stad, Nineveh zal worden omgekeerd. Dat was alles. Dat was niet intreden en afscheid. Nee, ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Want ze geloofden aan God, staat er. Nou, dat is het zaligmakende geloof, dat zegt de Heer zelf. Want anders zullen de Ninevieten nooit kunnen opstaan in de dag der dagen om dit ongelovige geslacht te veroordelen. Ze hebben zich waarachtig bekeerd tot God in Christus. Nog 40 dagen. Daar hebben ze de genade in ontvangen, in die 40 dagen uitstel. De koning van Nineveh trok zijn koninklijk kleed uit. Wat gaat er nou met een mens gebeuren? Hij trekt, want dat is een koninklijk kleed. De kleed van een oude mens. En dat legt hij af. Dat oude kleed moet afgelegd worden. En dat nieuwe kleed aangedaan. Wat is dat? Een zak met as en kolen. Is dat het kleed? Is dat het nieuwe kleed? Nou, dat nieuwe kleed, dat is het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat is niet een zwart kleed van kolen en as. Nee, dat is een wit kleed. Daar is geen smet of rimpel aan. Ja. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus, daarmee wordt Gods volk overkleed. Maar er gaat wel een zwart kleed aan vooraf, van brouw en wening. Jazeker. En ze riepen tot God, en niemand nam voedsel of drinken. En ze riepen het van mens en beest. En de Heer had bevolen, dat oordeel bevolen, en hij deed het niet. Want hij zag dat de Ninevieten zich waarachtig bekeerden. Als dat niet waarachtig geweest was, had dat oordeel doorgegaan. Want God houdt zich niet op met de schijn. Hij houdt zich niet op met een schijnbekering. Denk er maar niet om. Dan zeggen die biblicisten, ja, Naaman die Syriër was niet echt bekeerd. Hoe durf je? De Heer Jezus zegt wel dat hij bekeerd was. Het was alleen voor Naaman de Syriër en voor de weduwe van Sarepta Sidona. Wat wil je me nou vertellen? Ja, omdat hij dan die hand nog vasthield van die koning, die boog voor dat beeld. Ja mensen, het heeft er allemaal niks mee te maken. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Een mens legt erin wat er niet in legt. En wat God erin gelegd heeft, dat wil een mens niet horen. Dat gaat dwars tegen de menselijke reden in. Dwars tegen je vrome vlees. Want oh mens, dat vrome vlees. Weet je wat het is? Dat is ingekankerde vijandschap tegen Gods woord. Maar dus in de mening van Gods geest. Dan ga je een grote kruis zetten op al je redenaties, op al je gedachten over Gods woord. Dan ga je dat woord niet meer ter hand nemen, want daar heb je de brutaliteit niet meer voor. Als de Heer je die slag in je hart geeft, dan heb je niet meer de brutaliteit om Gods woord te nemen. Nee, want er is er maar één die het woord genomen heeft. En die het waardig was, dat is het Lam Gods. En hij nam het boek. Dat was met 7 zegelen gesloten. En hij was waardig om die zegelen te verbreken. En dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Dan worden de zegels van de duivel, van de Satan en de zonde gebroken. En dan zijt gij verlost van de heerschappij des duivels door het woord, door het hoorbare woord. Nogmaals, of je het nou leest of daadwerkelijk hoort prediken, dan is het een hoorbaar woord. voor het hart, voor het gelovig hart, voor het hart dat de Heere spreekt tot rechtvaardigmaking, tot geloof. Dan ga je het ook omhelzen in de ontvangende daad, in de aannemende daad. Maar eerst geschiet de aanneming Gods, de adoptie. Dat zijn de goddelozen uit Romeinen 5 en 6. Daar heb je nou de goddelijke adoptie. En Gods volk is maar te vondeling gelegd. Want uw moeder was een Hethitische. Of uw vader was een Hethitische en uw moeder een Amoritische. Zo zwart is de tenten van Kedor. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Is niet mogelijk. Onmogelijk. Afgesneden. Maar omdat God in Christus naar deze wereld is nedergedaald. Hij is mens geworden uit de natuurlijke geboorte van de maagd Maria. Ja, die geboorte was natuurlijk en nochtans niet uit de wil des mans. En zo is het ook met de wedergeboorte. Geschiet niet door de wil des mans. Niet door het mensenwoord, niet door een evangelie naar de mens. Nee, door de prediking Gods. Door de prediking des geloofs. Nou, ik heb het u genoegzaam verkondigd, geliefde. Nog is daarvan het einde niet. Nee, nooit een einde. Aan het woord Gods zit geen bodem in. Ja, dat is Christus. Maar hij is ook het deksel. Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste. En hij is ook de inhoud. En als hij die schatten gaat mededelen, gaat verklaren, u is het gegeven de verborgenheid van het evangelie te verstaan, ander is het niet gegeven. God is soeverein. En daarin gaat Gods volk hem aanbidden, in die soevereiniteit. Want als hun het wonder te beurt valt, nou, dan worden ze van diezelfde hoop gehaald, waar heel de wereld op legt. Waarom hebt God mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Ja, dat, en als je dan in de eenzaamheid zit, volk van God, dat is uitverkiezing. Dat is nou een vrucht van de uitverkiezing. God wil dat volk alleen wonen, opdat ze met de heidenen niet gerekend worden. Altijd in de eenzaamheid, altijd in de eenzaamheid. En nochtans, te midden van een volk wat onrein van lippen is. Ik ben een man van onreine lippen. Ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Maar dat is niet zo gebleven. Jezaja's zonden zijn verzoend geworden. In Christus verzoend. En daarmee ontving hij ook tegelijkertijd het ambt. Wie zal ik zenden? Zend mij heen. En wat moeten ze horen? Maak het hart van dit volk vet. Zo vet als bagger. Dat zijn die kleine janen die ze gaan bezuipen. En ze vullen de buik met draf. En dat is hun evangelie. En dat zijn de vruchten ervan. En ze janken als orpen over hun eigen bekering, wat geen bekering is. Want het geheim, daar komen ze nooit achter. Daar komen ze nooit achter. Want als God het woord niet opent, dan gebeurt er niks. Dan luistert de mens zich maar dood. Ja? Dan luistert de dode zich dood. Maar Gods volk luistert zich levend. Ja, ze vergapen zich aan Christus. Ja, dat is mooi, hè? Ze vergapen zich aan Christus. Ze kunnen de ogen niet afwenden. Ja, wel vanwege zijn heerlijkheid. Dan zouden ze de ogen afwenden. Want er gaat zo'n heerlijkheid en glans van Christus uit, van die verhoogde Emmanuel. Johannes moest zijn ogen, hij viel als dood in zijn voeten. Dat was de uitwerking van die verhoogde, van een blik op die verhoogde Emmanuel. Maar als je hem één keer gezien hebt, volk, dan heb je hem altijd gezien. Dan heb je alles gezien. Dan heb je alles gezien. En als je hem nooit gezien hebt, dan heb je nooit wat gezien. Je ziet op die verhoogde slang, gij van de slangen gebeten en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Amen. Heren, het woord heb weer geklonken en het was de prediking Gods. Want het is uw woord en dat is ontwijfelbaar. Mocht gij het heiligen onze harten, door dat uitgaande en ingaande woord, dat gij zo soeverein toepast op wie gij wilt en wanneer gij wilt. En hoeveel gij wilt. Het is alles uit u, door u en tot u. Verheerlijkt aan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. De gemeente, laten we nog zingen van Psalm 33. Psalm 33. Ik wou toch die beide versen maar zingen. 7 en 8. Ik had het opgegeven. De grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En in vers 8. Is God aan tijd nog plaats verbonden. Wiens toezicht over alles gaat. Die het harte vormt en kan doorgronden. Die aller werken gadeslaat. en wat er verder volgt in dat zevende en achtste zangvers van Psalm 33.
Thank you.
Gezegend ben je, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.